I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Teun,
Gijs.
Ik zou liegen als ik zei dat ik lekker in mijn vel zat.
Ja, we gaan de diepte in en of dat fijn is,
ja,
weet ik
niet.
Ik
heb een moeilijke week gehad. Mijn ego is op de proef gesteld.
Je had narcissistic injury.
Zeker. En ook op een manier waarvan ik zelf eigenlijk helemaal niet, die ik helemaal niet aan zag komen. Echt van opzij heeft hij me geraakt.
Jeetje, mina,
ja, heftig,
zeg.
Hè?
Ja, best wel heftig, ja.
Ja, zeker. Ja. En jij, Teun? Jij loopt er stralend bij.
Nou, ik had een triomf in de supermarkt.
Ja.
Ik had echt een triomf in de supermarkt.
Het was voor jou echt een week van triomf op triomf eigenlijk, wat dat
eigenlijk
betreft.
En dat zint jou ook eigenlijk niet.
Eerlijk gezegd niet.
Nee.
Nee, maar het is echt, als we samen zeggen allebei een horoscoop zouden hebben, is het bij mij zo van, u heeft het deze week moeilijk, niet alles zit mee. En bij jou is het van, u stapelt triomf op triomf. Alles lijkt u wel te lukken deze week.
Precies.
Ja.
En heb ik ook nog een boek gelezen?
Niet.
Ja.
Ja. Dan heb ik een Beatles tip voor je.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs. Nou, Teun, het is een va-evient op de burelen van meer van dit.
Zijn we in business?
We zijn in business. Fanny van der Rijt loopt driftig op en neer om echt verrukkelijke koffie
Gijs,
voor ons te
we kunnen
zetten.
Wel stellen dat ik me toch echt nu al als een... Nou, nu weer als een slechte baas heb opgesteld.
Ja, terwijl ik ooit ben gelabeld als de enige
BN.
Presentator.
Ja, BN'er werd volgens mij
van mijn presentator.
Ja.
Enige presentator die koffie verkeerd zette.
Ja. Omdat ik dat heb gehoord, ben ik op een gegeven moment ook driftig wel koffie gaan maken. Maar het punt is vooral, Gijs, ik vind mijn koffie die ik hier maak gewoon niet super lekker. Ik weet niet hoe ik de juiste verhouding tussen die op zich heerlijke koffie en dan de melk, hoe ik die verhouding goed krijg.
Ja.
Dat vind ik heel erg lastig.
Ja, dat is heel lastig.
Ja, en
dus je had je koffie gehad. Je zat hier helemaal soort te gillen van genot over
die koffie
hoe
was zo lekker. Ontzettend lekker.
Nee, dat was echt helemaal uitzinnig.
Ja.
Nou, Fanny werd er bijna verlegen van.
Ja.
Maar op een gegeven moment sloeg dat complimenteren sloeg eigenlijk om in het eisen van een tweede kopje koffie.
Het werd een beetje grimmig zelfs.
Nou, het werd een beetje, het was van...
God.
Je begon dus letterlijk met dat glaasje te rammelen.
Zo,
een tweede kopje koffie, altijd zo heerlijk.
Maar het was vooral omdat Fanny zei, jongens, ik wil ook zelf ook een tweede koffie. Dus ik dacht van, nu...
Gepermitteerd, dacht je?
Gepermitteerd.
Ja.
Maar het was eigenlijk een beetje zoals in een restaurant met de bediening. En ik dacht, waar blijft het nou?
Ja.
Ja.
Ja, dan kun je ook onhebbelijk worden.
Ja,
zeker. Ja, maar het
jij vond het pijnlijk, hè?
Het is een beetje dat je denkt, zo ontstaat grensoverschrijdend gedrag. Kijk, dan was dit natuurlijk in het betamelijke.
Ja, maar het grappige is, dit zou nu nog in het betamelijke kunnen zijn.
Ja.
En dan over 5 jaar is dit al helemaal niet betamelijk. En dan kan 5 jaar later zeggen, en toen eiste Teun koffie.
Ja.
Terwijl, wie denkt hij wel dat ik was?
Ja, precies.
Ja,
ja dus dat met de bril van toen.
Ja.
Nee, met de bril van dan.
Ja.
Wordt het gebeurd, de gebeurtenis van toen bekeken. En dat wordt dan aan onze, hoe heet die commissie ook alweer?
De vertrouwenscommissie
onder leiding van Ruud Wijsman, Job Goschalk en die eindredacteur van de VPRO, Bram van Splunteren. Die moet dat dan in behandeling nemen, die klacht.
En dan kan ik wel zeggen van toen was dat nog heel normaal, maar daar kom je niet mee weg.
Nee.
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 Dan had ik gewoon...
Dan sta je wel mooi met je rug tegen de muren, Teun.
Heeft het zin als ik nu al mijn excuses ervoor aanbied?
Nou, misschien als Fanny zo meteen binnenkomt, ja, dan vind ik wel dat je aan haar je excuses aan moet bieden. Niet per se aan de luisteraar.
Nee, maar ook dat, Gijs, is tegenwoordig ook niet genoeg als je alleen maar de excuses aanbiedt aan het slachtoffer. Maar je moet ook gewoon openbaar boete doen ten opzichte van de hele maatschappij.
Ja, precies.
Ja. Dus wat dat betreft...
Nou, dat kan je dan misschien nu alvast doen.
Mensen, het spijt me dat ik me zo... Ja, eigenlijk autoritair en onhebbelijk heb gedragen ten opzichte van iemand die toch hiërarchisch gezien, niet als mens, maar wel hiërarchisch gezien, onder mij staat.
Kan niet.
Nee. Ik werd gewoon een beetje, ik raakte in vervoering door de heerlijkheid van die koffie.
Je was weer eens in dat eeuwenoude gevecht met demonen in je hoofd bezig. Ja. Toch, Teun?
En gekke stofjes.
En gekke stofjes die aangemaakt werden waardoor je meer koffie wilde.
Ja.
Teun, er is ook nog groot nieuws.
Ja, dat is echt heel groot nieuws.
Dat is echt heel groot nieuws. Ja. Want...
Guusje komt morgen weer werken.
Het ei is gelegd.
Het ei is gelegd, ja.
Ze kwam weer aan de slag.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat is echt hartstikke goed nieuws. Ja, groot nieuws.
Namens iedereen van meer van dit.
Ja, en alle luisteraars.
En alle luisteraars, dat neem ik ook aan. En, als er een luisteraar is die zegt, nou, ik wil hier niet aan meedoen, dan hoef je eigenlijk onze luisteraar ook niet meer te zijn.
Nee, precies. Nee. Dit is essentieel voor onze luisteraars. Ja. Dat je Guusje en haar gezin en specifiek de kleine Olly die geboren is.
Wat een leuke naam.
Dat is een ontzettend leuke naam.
En ook, we hebben dus foto's gezien. Het is ook echt een kleine Olly.
Het is echt een kleine Olly.
Ja.
Ja, met een grote Guusje erbij.
Ja.
En we wensen Olly heel erg veel geluk in het leven.
Ja, Olly. Ja, Olly komt er wel.
Ja, Olly, als je een podcast wil, als je een beetje kan praten, dan gaan we een podcast met je maken.
Het zou ook mooi zijn als Olly een beetje koffie kan zetten.
Ja, want hier zit niet echt tempo in, hè? Nee.
Misschien is dat juist...
Alles weer mis.
Misschien is juist dat het geheim van die goede koffie, dat het niet allemaal snel gemaakt wordt.
Dat het een soort slow cooking, maar dan met koffie is.
Slow coffee.
God, en daar is ze.
Oh, Fanny, kom
alsjeblieft. kom heel even. Ik moet heel even met je praten,
nee,
Fanny.
Ja, Fanny, ik wil voor nu en ook voor... Ja, over 5 jaar, zeg maar, als hierop teruggekeken wordt, wil ik vast mijn excuses aanbieden dat ik zo onhebbelijk bij jou heb aangedrongen op die tweede koffie. Want ja, we staan toch in een bepaalde machtsverhouding. Dan zou je dit toch als grensoverschrijdend gedrag kunnen zien.
Ja, en nu valt het nog binnen het betamelijke van, kom maar over 5 jaar, kan dat wel helemaal in het onbetamelijke zijn van, zo vraag je geen koffie aan een ander iemand.
En wij willen dus, wij proberen ook, het is ook een nieuwe houding die we aannemen, dat wij alvast met de bril van later alvast naar nu
kijken. Naar de gebeurtenissen van nu te kijken.
Ja, dus sorry, Fanny.
Heel goed. Ja. Was dat nou zo moeilijk, Teun?
Nee,
was dat nou zo moeilijk?
Nee, ik vind ook...
Nu gaat het meisje weer lekker aan het werk.
Ik vind ook
de sfeer is goed.
Het is fijn.
Dat is toch veel prettiger? We hebben ook koffie.
En dus... het was ook wel een soort test voor Fanny om te kijken hoe ze dan met die excuses omging.
Ja, precies. Ja. Dat ze niet dan nog moeilijk gaat doen en die hakken in het zand en alles.
Hup, accepteren.
Ja, accepteren. Aan je computer en lekker typen. En we hebben koffie.
Oh, dus, nou, zou niet zo goed zijn als die eerste? Fanny, je krijgt van mij een dikke 10.
Ja. Hey, dat is mooi.
Ja. Ja.
Mooi van je, Teun.
Ja, mooi.
Leuk, ja.
Teun en Gijs.
Gijs.
Teun.
Wat was het voor week?
Ja, Teun, mijn week werd gekleurd door... Nu Guusje er niet meer is, heb ik eigenlijk een beetje de voor een deels, samen met Lois eigenlijk...
Ja.
Onze voormalige stagiair, inmiddels ook medewerkster.
Het is ook hoe je in dit bedrijf kan je zo snel opklimmen van stagiair tot medewerker.
Ja, en daarom vind ik ook
zijn je medewerkster, zei je dat?
Nee, toch? Dat zal toch niet?
Nee, toch?
Nee. God. Nou, als dat zo is, dan bied ik daar echt mijn excuses voor aan. Ja, nee, ik wil helemaal niet denigrerend over... hen.
Nee.
Nou, wat het ook is, praten.
Nee.
Maar... Je kan hier heel snel carrière maken.
Ja.
God, ben helemaal van slag, Teun. Ik ben hier zo van geschrokken. Oh ja, dat Lois en ik gaan nu eigenlijk een beetje over de foto's. En
Guusje appte mij nog van, nou, Gijs is lekker bezig met die tegeltjes.
Echt waar?
Ja.
Een complimentje van Guus gekregen.
Ja, het mooie is dat...
Niet dat ze dat ooit tegen mij zou zeggen.
Maar dat vind ik juist, dan betekent dat het echt wat waard is.
Ja, dat is
als
waar.
Als gewoon de ene CEO naar de andere CEO over de andere CEO complimentjes appt.
Maar het tekent ook, zou ik maar zeggen, de... psychologisch hiërarchische situatie waarin Guusje en wij staan. Namelijk, zij torent ver boven ons uit. En hoe ze ons
Bespeeld.
Ja, bespeeld. Ja, ja, ja. Hoe ze mij niet wil voeren met complimentjes, dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen. Hoe ze jou ook weer een beetje probeert te kleineren. Door mijn tegeltjes te gaan zitten prijzen.
God, dat had ik nog niet eens door. Ja. Terwijl normaal gesproken
nee, maar zo geraffineerd
elke,
is het.
Elke kans om me gekleineerd nee, maar te voelen,
dat, mens ligt te bevallen door hormonen gieren door het lijf. En alsnog is ze gewoon bezig met ons helemaal op onze plek houden. En zorgen dat niemand hier... Samen zeggen buiten zijn oeverstreed.
Ik denk dat Jos Collignon zou hier weer een mooie tekening van kunnen maken. Dat wij dan aan een soort marionet ja. En daar Guusje erboven.
Zeker. Ja. Ja, ik ben een grote haakneus.
Ja, ja, ja. Eigenlijk zou Guusje dan een grote haakneus moeten krijgen.
Zeker, dat zou meer passen in de hiërarchische verhouding. Maar hier is het een keertje andersom.
Ja, ja. Ook leuk.
Ook leuk. Ja. Maar goed, en ik had voor onze extra aflevering had ik een foto van ons samen ja, gemorfd eigenlijk.
Ja, hoe had je het gewoon, was het gewoon echt recht door het midden tegen elkaar aan?
Het grappige is, ik had al bedacht van, ik lijkt me leuk om een keer een foto te maken met twee helften van ons gezicht. We maakten ja. Het toevallig, want daar hebben we nooit enig overleg voor, nee. Allebei exact de selfie die daarvoor nodig was voordat we gingen opnemen.
Die selfie die is voor mij ook altijd een soort teken aan jou van ik zit nu klaar.
Ja.
Ik weet niet of je dat ook zo ervaart. Maar...
Zeker. Ja. En vaak is het selfie terug dan het teken, ik ook.
Ja.
Nou, en dat paste precies. En, ja,
mensen vonden het eng.
Het was ook eng.
Ja.
Het was ook, ja, hij was ook bizar goed gelukt,
ja.
Vond ik zelf.
Maar het gekste was eigenlijk... Want kijk, ik word dus...
Want je ziet dus jouw helft van je... Zoals de poster van de film Face Off, zoals ja. Jij terecht opmerkte. Ja. Daar waren het Nicolas Cage en...
Ja.
Is dat niet die Hongkongse acteur?
Pas nou op, Gijs.
Oh shit, nee, dat neem ik terug. Ja, maar goed, je ja. Ziet jouw helft van het gezicht en mijn helft van het gezicht tegen elkaar aan.
Ja.
En het was creepy.
Ja, het was echt eng.
Ja.
Maar het gekke is, want ik word thuis altijd no lip wonder genoemd. Ja. Maar wij hebben dus...
That makes two of us.
We hebben echt dezelfde mond. Die mond ging echt helemaal in elkaar over. Ja, knip
over. Een soort erotische opmerking.
Ja, nee, maar ik...
We hebben echt dezelfde mond,
ja, ja, nee, mensen vonden het eng hoe wij...
Ja. Ja, bij mij wordt er ook veel over mijn mond gepraat. Ja, volgens, volgens ja, iedereen
ja.
Is mijn hele humeur aan het formaat van mijn mond af te lezen.
En wordt het dan gesproken over mondje?
Kobus die zegt bijvoorbeeld altijd, Guy, waarom krijg je zo'n klein mondje? Als ik dus het ergens niet mee eens ben of gewoon een beetje ontstemd ben, dan is het, Guy, waarom krijg je zo'n klein mondje?
En krijg je dan een, moet je dan...
Op is het tellen passen?
Nee, maar is het dan meteen ontwapenend dat je dan meteen alweer een beetje moet lachen? Of?
Nou, meestal zit ik dan wel te fumen over iets wat me niet bevalt.
Ja.
Dus dan ben ik niet meteen weer helemaal... Dan wordt het mondje niet meteen weer groot.
Okay. Ja. Ja. Maar, Gijs...
Maar we zijn dus allebei no-lip wonders.
Ja.
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 Nou, goed om te
ik
constateren.
Ik vind het wel geruststellend, want ik vond dat toch altijd een beetje... Ja.
Ja.
Kijk, verder... de rest van mijn gezin is namelijk echt...
Ja, rijk belipt.
Rijk belipt, ja. Ja.
Bij mijn gezin helemaal niet. Bij mij is het heel dominant,
het
liploze gen. Ja.
Het liploze nummer.
Ja.
Ja. Oké, okay. Nou goed, dat vonden mensen dus creepy.
Ja, maar, daarvoor ja. hebben we vorige week bij mij thuis opgenomen.
Ook heel veel, zeer veel complimenten over jouw gezellige keuken.
Ja, zeer veel complimenten over mijn gezellige keuken. Mijn Aaf heeft de foto gemaakt. Van ons
Aaf samen. Klaagt erover dat ze steeds niet wordt genoemd.
Ja, dat steeds geen. Want ze had de week daarvoor ook al de foto
zegt
gemaakt.
Zegt ze van, oh, leuke foto. Ja. Wie heeft dat gemaakt?
Ja, de week daarvoor had ze ook al de foto gemaakt van ons op het Volkskrantfeest.
Ja.
Tegen die rol papier met die soort rode...
Dat vind ik denk ik wel de beste foto ever.
Dat is van ons in ieder geval de beste... Niet, of vind je het überhaupt de beste foto ever?
Ja, als ik erop sta en ik vind hem heel goed... dan moet het een knappe jongen zijn om een betere foto te hebben zonder mij.
Je bent echt dol op foto's van jezelf, hè?
Ja, ja, ja. Jij stuurde ook vanochtend een soort overzicht van...
Je had mijn iPhone gemaakt, Teun van de door de jaren heen.
Door de jaren heen, maar het was volgens mij maar één jaar.
Ja, maar we zijn gewoon sinds deze podcast heel druk begonnen met foto's van elkaar maken. Maar daarvoor fotografeerde ik je gewoon niet zo vaak.
Heerlijke compilatie. Maar volgens mij stond die hele leuke foto dat wij zo dronken in Gent waren... Die stond er niet op.
Nee, heeft ze niet herkend.
Jammer.
Anyway, ja. Maar Aaf heeft toen een foto gemaakt van ons in de keuken. Het probleem was dat...
Probleem?
Nou, voor mij probleem, ja.
gaat nu een hele rubriek, ga je nu gebruiken om te zeggen van... ik ben heus niet zo veel kleiner dan jij. Toch? Daar gaat dit om.
Nou, als ik... Ik ga wel een stapje verder, Tuin.
Okay.
Kijk, ik ben ietsje kleiner dan jij.
Ja.
Een paar centimetertjes. Ik ben ook ietsje forser dan jij.
Een paar centimetertjes. Ja.
En, maar op die foto, ja, er was iets raars. Want jij stond iets naar voren bij het aanrecht. Ik stond tegen het aanrecht geleund. We waren ongeveer vanaf de knieën gefotografeerd.
De camera lief niet, Gijs.
Nou, in ieder geval, jij ziet eruit als een reus en ik zie eruit als een soort pigel mee. Of zoals Fanny zei, een beetje alsof je de laaf van Teun bent. Nou,
dat is niet waar.
Dat ik jouw laaf ben? Nee. Nee, maar ik ben wel een laaf. Wij zijn allebei de laaf van Guusje, zoals we allemaal in dit bedrijf de laaf van Guusje zijn. Maar, Teun, desalniettemin, ik sta er gewoon echt ongelukkig. Maar het probleem was, al die foto's hadden ditzelfde euvel, die AVG. Maar het is wel een hele leuke foto.
Had je reserves tegen het plaatsen van deze foto?
Absoluut.
Ja?
Ja, grote reserves.
Oh ja.
Ja, maar ik stond met mijn rug tegen de muur.
Wat grappig is dat ik, want ze laten mij wel eens die foto's zien. Ik zeg altijd, jongens, goed.
Ik moest deze zelf doorsturen.
Nee, maar kijk, het maakt mij in feite nooit uit.
Nee, maar kijk, het zou mij ook niet uit... Als hij gewoon was verschenen, had het me ook niks uit. Ja. En het maakt me nu ook niet zo genoeg uit, want ik heb hem gewoon geplaatst. Maar ze waren op mijn foto...
Jij was eigenlijk soort...
Op mijn telefoon gemaakt, die foto's. Ik moest hem zelf actief doorsturen van, doe deze foto maar. En dat steekt toch een beetje. En dan voel je toch in je buik zo... Ja. Van, oh god, ik zeg als de laaf van Teun, word ik hier nu...
Maar,
toen ik me eerst nog even in de appgroep van... Haha, valt jullie ook op? Ja, haha. Ha. Maar goed, ik stond met mijn rug tegen me.
Mij viel het ook niet op. Ik dacht dat het gewoon zo was.
Kijk alleen maar naar jezelf gewoon. Wat sta ik weer te stralen op die foto.
Nou, wat wel leuk was aan die foto... was dat, dat het was wel echt een echte vriendschapsfoto.
Nou, dat precies. En daarom heb ik ook mijn hand op mijn hart. Ik dacht, ja, hij moet er toch gewoon
je hand over je pichel mee hart.
Mijn hand op mijn kleine hartje. Mijn kleine bonzende hartje. En toch erop gezet, ja. En dan krijg je die reacties. Nou, ook inderdaad heel veel complimentjes over die keuken. En ook,
vooral was het zo...
ook over van vriendschap, wat leuk. En maar, zo. Maar ook van, wat is Gijs klein, dit is schrikken.
Ik wist dit niet.
Vlammetjes voor Teun. Weet ik veel. De ene belediging naar de andere.
Je kan zo'n hele vriendschap en samenwerking op stuk lopen, hè?
Nou, zeker. Ja. Dat punt, ik bedoel, ik ben nu wel... Het is geladen, het revolver, zou ik maar zeggen nu. Ik bedoel, er hoeft maar iets te gebeuren of ik ga hier gewoon...
Maar jij komt er nu wel beter uit.
Huh? Hoezo kom ik er beter uit? Waar kom ik precies beter uit? Nou, als de pichel mee die ik ben.
Nou, omdat mensen nu denken van... God, Gijs heeft met zijn hand over zijn hart gestreken. Dit was geen realistische foto. We begrijpen het nu ook.
We kunnen hier nu 6,5 uur over gaan praten in deze podcast. Maar je weet ook wel dat één beeld meer dan 60.000 woorden zegt... Ik bedoel, het kwaadste is voor mij gewoon geschied. Er zijn nu duizenden mensen op Instagram die hier gedachteloos voorbij hebben gescrollt. En denken, Gijs is een soort kabouter. En Teun is een soort ferme reus.
We kunnen natuurlijk rechtzetten met een andere foto.
Ja, zeker. Maar ik heb toch het idee dat dit beeld van mij als de laaf van Teun zich nu vastzet in de hoofd van
mensen. Niemand heeft gezegd de laaf van Teun.
Fanny zei het een beetje alsof Gijs de laaf van Teun is.
Ja, punt is, Fanny staat hiërarchisch onder ons in het bedrijf. Dus we kunnen haar nu niet echt...
Ik heb helemaal niet het gevoel dat Fanny hiërarchisch onder ons staat.
Nee? Maar wat er nu gebeurt, Gijs, is dat ik zei van... dit kan het einde zijn van een vriendschap of een samenwerking. En vanaf dat moment komt de lading er extra in.
Ja.
Ja. Dus dat was
je hebt het benoemd.
Ja.
En nu is het ineens daar het probleem.
Hoe krijgen we het eruit?
Ik weet het niet, Teun. Ik zou het bij God niet weten. Maar ik vind het wel een hele nare situatie.
Ja, ik ook.
Ik moet zeggen, we hebben een heleboel extra afleveringen opgenomen voor de zomer.
Ja.
Lois heeft daar de snelste fotosessie ooit bij gedaan.
Dat,
dat was ga staan, klik en weer naar de volgende locatie. Ongelooflijk.
Ja.
Ja, ik hoop
heb
heel...
je ze gezien of niet?
Ik heb ze snel gezien. Ik geloof niet dat ik daar als een kabouter erop zit. Misschien met een bombardement van nieuwe foto's van ons samen.
Ja, laten we daar maar op inzetten dan. Maar niemand die begrijpt van, ja, er is iets geks gebeurd met die foto.
Nee, net wat jij zegt, het beeld ligt niet. Een foto ligt niet.
Ja, maar dat was een soort grapje natuurlijk.
Ja, een soort grapje, maar dat is toch het eerste wat je... Ja, het is een soort fake news, maar dan anders.
Gadverdamme.
Teun en Gijs. Oké, Teun, hoe was jouw week?
Nou, Gijs, moet je horen, het is dus eindelijk gebeurd... Ik heb gratis boodschappen gekregen bij de FOMAR.
Huh?
Ja. Nou, dit is dus iets, waar ik al jaren me druk om maak. Want ze hebben daar namelijk... Bij de FOMAR heb je dus iets als je de vierde in de rij bent.
Ja.
En er is geen andere kassa open, dan krijg je gratis boodschappen.
Ja.
Maar die FOMAR wil die gratis boodschappen helemaal niet weggeven. Daar zijn ze dus,
wat gek, hè?
Ja, nee, maar dus ze hebben dat beleid. Maar zodra zij dus zien... Dat dit dreigt te gebeuren, dan roepen ze snel... Kassa 1 is ook open!
Ja, tuurlijk.
Maar die is dan helemaal nog niet open. En dan, maar zodra ze zien dat die mensen in de rij staan, dan roepen ze dat. En dan gaan ze op hun dode akkertje naar kassa 1 lopen. En dat dus... En
ik wat heb, laag, zeg. Ja,
en ik heb alles een keer...
Ik vind het een reden om zo'n winkel te gaan mijden, dit soort gedrag.
Het is sowieso niet zo'n fijne winkel.
Het is een deprimerende supermarkt, hè, met alle respect.
Weet je, gelukkig met alle respect.
Ja, zeker.
Het is een beetje, ja, het heeft iets, ik weet niet, iets
viezigs.
Iets viezigs.
En
ja,
ook een beetje, ik heb er ook veel boodschappen gedaan vroeger.
Ja.
Dat heel vaak dingen op waren. Had
ja,
ik daar.
Ja.
Heel vaak een leeg schap voor iets.
Ja, ja, en toen waren er helemaal geen blokkades of iets.
Nee, niks. Wisten nog niet eens wat een blokkade was in die tijd.
Maar ik had dus al een keer, toen stond ik volgens mij vijfde in de rij. En toen was er ook die situatie. Ja. En toen riep ik, deze meneer heeft gratis boter. Dus dat roep ik dan heel hard door die supermarkt.
Gênant.
Ja. Deze meneer heeft gratis boodschappen. En toen gingen ze weer allemaal dingen bedenken.
Oh ja, hoe gaat dat dan, zo'n gesprek? Dan komt er zo'n...
Dan zeggen ze, ja, het zit in een wagentje, niet in een mandje. Nou, dat zie je dan. Dus er hangt dus zo'n heel groot bord met gratis boodschappen. En dan blijken dus ook nog allerlei voorwaarden zijn waar je niks van weet.
Het moet in een mandje zitten.
Ja, kennelijk. En nu,
dat is ook flauw, want dan kunnen dus nooit heel veel boodschappen zijn.
Precies.
Dan zou je nooit voor €300 boodschappen hebben gedaan.
En ik vind het dus heel irritant dat ze hier dus heel de hele tijd reclame mee maken.
Ja.
Maar dat als het dat vinden, van weet je wel, dan...
Ja, je verleent service of je verleent geen service.
Ja, en ook van, dan ben je, moet je ook gewoon een kerel zijn.
Dan moet je ruimhartig zijn.
Of een kerel of een wijf.
Ja, of een, ja, of een wezen.
Of een wezen, ja, of een, ja, precies. Ja. Een entiteit.
Een entiteit.
Ja. En, maar nu, was het zo dat er stond dus weer zo'n rij. Er was geen andere kassen open. En ik zag allemaal medewerkers van de FOMA gewoon een beetje met elkaar staan te ouwe hoeren.
Ja.
En ik merkte ook irritatie in de rij. En toen was ik dus zelf diegene. Dus riep ik, ja, ik heb gratis boodschappen! En
fijn dat ik daar niet bij was.
Ja, mijn hele gezin vindt het ook heel fijn dat ik er niet bij was. Ik appte ook naar huis van, ja, gratis. Ik had gratis boodschappen. Dus, oh god, je hebt zeker weer heel hard geroepen.
Ja.
Nou, toen zei hij van, ja, ga maar naar de servicebalie. Nou,
ja.
Nee, eerst wacht in de servicebalie. En uiteindelijk was ik daar aan de beurt. Zei ik heb gratis boodschappen. Oh, gratis boodschappen. Nou, gingen dus drie, vier van die opgeschoten
mensen,
jongens gingen daar met elkaar overleggen. Toen gingen ze de manager bellen.
Ja.
En toen keek hij zo, ja, het is een mandje. Ja. Ja, ik weet niet of het duur is. Ja, het zijn voornamelijk groenten. Oké. Ja, dus ze hadden eerst maar even vastgesteld dat het niet echt te duur was. Toen kreeg ik dus die gratis boodschap. Maar het grappige was dat ik een soort... Dat de andere klanten, die waren helemaal in een juichstemming dat ik gratis boodschap had.
Je was echt een soort Robin Hood.
Ja, van, heb je ze echt gekregen? Wat goed zeg. Ja, had je maar meer erin gedaan. Hè? En ik ging daar echt helemaal op een soort wolk. Een
wolk van waardering werd je de vormer uitgedragen.
Ja.
Al wat geweldig, Teun.
Ja, het was echt een heerlijk moment.
Ja, en de moraal van dit verhaal is, de aanhouder wint. Of sta op je strepen.
Sta op je strepen. Ja, kijk, want de meeste mensen durven dat natuurlijk niet. En zeker als er al zo'n soort ja, duidelijke sfeer is om dat zeer te ontmoedigen.
Ja.
Maar als die sfeer er niet was, zou ik er ook niet druk om maken. Dus dat is
het. Nee, precies. Dus ja, die sfeer heeft jou daar echt toe gedreven om zo hard op je gratis boodschappen te gaan staan.
Ja.
Ja, dat is toch ook echt de consumentenjournalist in jou.
Ja,
hè?
Precies. En de strijder tegen onrecht, hè?
Precies, en dat ben je niet van 9 tot 5.
Nee.
Dat ben je 24 uur per dag. Het is niet zo dat als jij uitklokt 's middags, dat je dan ineens geen consumentenjournalist meer
bent. Ik denk, Gijs, dat ik van mijn werk mijn hobby heb gemaakt.
Ja, hè?
Ja,
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 ja. Ja, want je wist eigenlijk niet dat je consumentenjournalist was.
Nee.
Totdat je toevallig consumentenjournalist. En nu ben je helemaal doortrokken van dat vak, hè?
Ja, en ook altijd naar die kleine lettertjes kijken de hele tijd.
Ja, helemaal geobsedeerd. Ontzettend mooi. Vind je eigenlijk, als je het op je strepen staan hebt, hè?
Ja.
Had ik met die foto misschien ook op mijn strepen moeten staan? Had ik moeten zeggen, deze foto waarop ik op een pichel mee lijk, komt er niet doorheen.
Nou, kijk, ik had niet kunnen voorzien dat je er zo moeite mee had. Maar als je dat wel had, dan zou ik dat zeker gedaan hebben.
Ik vind vooral van die bakkille reacties op Instagram, ja, dat tref je in het hart, zoals je dat eigenlijk van tevoren niet echt beseft dat het zal doen.
Dus daarom kon jij niet op je strepen staan, omdat je dat niet door had van tevoren.
Nee.
Maar de volgende keer kijk je wel link uit.
Ja, terwijl jij dus eigenlijk zegt, het maakt mij nooit uit. Hoe een foto eruit ziet.
Het is ook, want dat ook vaak mensen. Nou, niet dat ik dat vaak mee, maar dan heb je met die fotoshoots.
Ja.
Maar ik vind het ook altijd een beetje lullig ten opzichte van de fotograaf.
Ja.
Want ik wil altijd gewoon snel. Dat is geloof ik wel voor bijna iedereen die gefotografeerd wordt.
Ja,
wil gewoon snel klaar zijn. Ja. En dan nog even hier, ga nog even in een rare heg staan of weet ik wat.
Ja.
En dan gaan ze op een gegeven moment dat beeld aan je laten zien.
Ja, zo van dit is leuk.
Het kan mij dan echt niks schelen.
Nee.
Ik denk, nou ja, druk maar af.
Ja, ik vind het een hele ingewikkelde affaire, ook psychologisch gezien, wat dit allemaal met me doet.
En, maar, want,
ja, de achtbaan waar ik in zit.
Maar is het dan ook nog, is een deel van de psychologische affaire ook, dat je dan weer denkt van, waarom maak ik me zo druk? Omdat je dat dan ook weer irritant vindt op een bepaalde manier aan jezelf?
Ja.
Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Ja. We zitten natuurlijk hier al... Volgens mij zit je alweer naar je derde kopje koffie te talen. Als ik je zo naar je kopje zie kijken.
Ja, kijk, jij
de koffie
een,
is zo
kijk,
lekker.
Kijk, jij had een lepeltje, dus jij kan dat schuim eruit.
Oh ja, ja. Jij moet allemaal methodes verzinnen om dat schuim binnen te krijgen. Ja, we zijn koffieverkeerddrinkers.
Och, wat
en
is
de koffie
lekker,
is altijd heerlijk. Maar Fanny heeft vandaag de perfecte koffie-melkverhouding weten te vinden. Dus dit is echt een kopje van Fanny en van de koffie, jongens.
Is het nou een slimme idee om een keer naast te gaan staan... of misschien te filmen hoe Fanny dat doet?
Nou, dat vind ik echt iets voor jou.
Ja, hè?
Ja, dat is echt denken dat je erop... Terwijl ja, het is gewoon zo dat het de liefde van Fanny is die erin zit.
Want ik denk vaak, ja, met liefde bereid. Wat is dat voor onzin? Het gaat gewoon om een pure methode.
Dit is dus met liefde... Dit is nou met liefde bereid. En je denkt dat het een methode is.
Ja,
maar er zit ook nog een flinke vleug je ne sais quoi in. Die heeft Fanny erin gedaan.
Een vleugje d'amour.
Een vleugje d'amour.
Ja.
En die heeft Fanny erin gedaan. En daarom is het zo'n lekker kopje koffie geworden... Van Fanny en van de koffie.
Zo grappig, zijn vleugje d'amour. Want in Frankrijk krijg je meestal niet echt goede koffie, hè?
Nee, daar kunnen ze geen koffie zetten.
Gek is dat,
ja,
hè?
Dat is heel grappig. Als je over de grens van Frankrijk en Italië gaat, dan kunnen ze ineens wel koffie zetten en geen brood meer maken.
Ja.
En ga je weer terug, dan kunnen ze geen koffie meer zetten en heel goed brood maken.
En als je dan van Italië naar Zwitserland gaat, zijn de wegen opeens een stuk beter.
Ja, zeker. Ja, Zwitserland is sowieso een hele eigen entiteit. Maar goed, de koffie, jongens, Teun.
Ja.
Ik zeg altijd, koffie is lekker in de herfst, in de winter.
Ja, wanneer niet eigenlijk?
En in de lente. Nou, maar een bakkie koffie in de hete zomerdag, zoals we ze nu ook veel hebben... Dat kan ook heerlijk zijn.
Ja, maar Gijs, stel nou... Kijk, ik bedoel, in Italië... Ja, het is, blijft toch... Stel nou... Home of coffee.
Ja.
Als ze daar de koffiejongens hadden... dan had je helemaal perfecte koffie in Italië.
Maar il ragazze, de café.
Maar daar gewoon zo'n espressotje, ook in de zomer... dat is toch ook heerlijk?
Ja, of een lekkere ijskoffie.
Ja.
Hoe maak jij nou de perfecte ijskoffie, Teun?
Ja, ik durf niet te zeggen dat het perfect is... maar wel de simpele die ik gewoon heel erg lekker vind. Het
is, jouw perfecte ijskoffie.
Ja. Je neemt zo'n groot glas. Zo'n hoog glas.
Ja.
Dat gooi je helemaal vol met ijsklontjes.
Ja.
Dan zet je de koffie... Ja, ik zou dan zeggen, neem dan die... hoe heet die?
Lungo extra forte, zou ik zeggen.
Ja, die Lungo extra forte van de koffie, jongens. Ja. En espresso maak je dan. Daar doe je melk doorheen. En een scheut...
ahornsiroop.
Juist, maple syrup. Ja, ahornsiroop. Dat roer je goed. En dat schenk je gewoon uit over die ijsklontje. Kind kan
en koude melk. Hadden we die al gehad?
Koude melk door die koffie.
Ja, precies.
Kind kan er was toen heerlijk. Ja, ik maak dat altijd voor mijn gezin.
Ja?
Ja, en er zijn zelfs kinderen in het gezin die geen koffie drinken, maar wel...
Maar wel jouw
papa's ijskoffie.
Papa's feestelijke ijskoffie. Ja. Ach, god.
Ja.
Zo dringen de koffiejongens helemaal door tot in de haarvaten van je leven.
Ja, van de keuken zijn helemaal voor koffiejongeniseerd.
Ja, fantastisch.
Gijs, nou, is vast wel weer iets met codes en kortingen.
Zal ik die even doen, Teun?
Ja. Nou. Je mag me ook even een Nederlander noemen, anders.
Noem me een Nederlander.
Oh, moet ik dat dan zeggen?
Oh, jij mag het ook wel weer zeggen.
Ja, noem me een Nederlander. Ik?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik noemde altijd een Nederlander.
Moet hij nog leven?
Ja.
Ben Bot.
Ben Bot, ja. Nou, precies.
Ja.
Ben Bot.
Een spannend moment.
Ik zou, als ik jou was, de Lungo Extra Forte snel toevoegen aan je volgende bestelling. Het is een straffe bak. Als ik een beetje finologisch zou willen beschrijven, zou ik zeggen rookvuur, as en kolen.
Ja.
Of kruidig met een bittertje. Dus dat zijn niet, echt de woorden die mijn hoofd...
Het is niet echt een koffie die naar koffie smaakt, maar smaakt naar rookvuur, as...
En kolen. En kruidig met een bittertje.
Klinkt niet echt lekker, maar gek genoeg is het wel lekker.
Gek, hè?
Ja.
Ja. Nou, het zijn trouwens wel geuren waar ik heel erg van hou, hè? Rookvuur, as en kolen. Het is niet per se dat ik er trek van krijg in mijn mond, maar die zinnen worden op zich wel geprikkeld.
Rookvuur, as en kolen.
Teun.
Ja, Gijs.
De code.
Ja.
Teun en Gijs aan elkaar geven ze 2 keer 5 euro korting op je eerste 2 bestellingen van een abonnement. Ga naar www.dekoffiejongens.nl/Teun en Gijs.
En plaats een bestelling.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Ja.
Ik hoor weer die brom.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Anneke.
Hallo mam. We hebben een kleine brom op de lijn, maar ik heb alles geprobeerd om die te verhinderen. Mensen moeten er maar even doorheen luisteren, is mijn oplossing van dit probleem. Ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog luisterden we allemaal naar Radio Oranje.
Ja.
Nou, dat was echt een mindere kwaliteit dan dit, hoor.
Werd er toen ook veel over geklaagd, of niet?
Heel veel. Er kwamen heel veel boze luisteraarsbrieven van... we proberen hier rustig naar koningin Wilhelmina te luisteren. We weten niet wat we moeten doen en hoe het land ervoor staat. Er zit een brom op de lijn, enzovoort. Maar uiteindelijk is dat ook allemaal goed gekomen.
De Mexicaanse hond.
Dat heet die brom, is dat de Mexicaanse hond?
Dat is de term.
Oh, dat is de term.
Ja, en daar komt dus ook de naam van het...
van het toneelgezelschap vandaan.
Ja.
Nou, weer wat geleerd. Ja. Hoe gaat het, man?
Heel goed. Heel goed, ik zit hier op mijn buiten.
Ja.
Buiten op mijn buiten.
In je chalet?
Chalet podcast.
Chalet podcast?
Chalet podcast, ja.
En hoe is de stemming daar?
Nou, de stemming is super. We gaan straks sushi eten bij het strand. Dus
zo.
Mij hoor je niet. Ja.
Doe maar duur. Restaurant.
Het is een heel lekker sushi restaurant in de buurt van Den Helder. En daar gaan we eens eventjes lekker naartoe.
Gaan jullie eens even de boel onveilig maken?
Ja.
Jij en Danielle.
En nog twee dames.
Oh, een hele Callandsoogse delegatie gaan jullie daarheen. Met het hele stel om met oma te spreken.
De hele pups.
Ja. Oh, dat irriteerde me altijd.
Mijn oma had me altijd over het hele stel.
En wie waren dat dan?
Het hele stel.
Ja, wie waren het hele stel, man?
Ja, ook een stel non-descriptus.
Tante Shelley.
Tante Shelley, tante Lydia. Tante weet ik veel wat. En die gingen dan voor mij.
Nee, mam, ik wil even weten, want op jouw verjaardag 20 juli, dan waren wij altijd op vakantie.
Ja, dit jaar nu ook zo zijn.
Nu ook weer.
Ja.
Dan ging mijn oma met het hele stel een kopje koffie bij Apollo drinken.
Ja, met iets lekkers erbij.
Met iets lekkers erbij, om jouw verjaardag te vieren.
Ja, ja.
En dat was tante Shelley?
Sowieso tante Shelley.
Tante Lena, denk ik.
Ja, maar tante Lena woonde in Harderwijk, dus die was niet altijd aanwezig. Maar zeker tante Lydia.
Tante Lydia?
En zeker tante Leni, ziekenoppasser.
Die, ken ik die?
Nou, dat weet ik niet.
Oké. Okay.
Tante Leni.
Tante Leni.
Tante Leni, tante Lydia. En zeker tante Olly.
Tante Olly?
Tante Olly?
Ja.
Olly?
Ja, Olly, ja.
Het kind van Guusje heet ook Olly.
Oh, echt waar?
Ja. Ja.
Maar dat wordt later meer een oom Olly.
Ja. Nou, dat weet je niet.
Heeft een jongen, Olly.
Ze heeft een jongen en hij heet Olly.
Ja.
Oh, ik vind Olly een hele leuke naam.
Leuk, hè? Maar jij had een tand...
Kan je je hond niet ook zo noemen, Olly?
Nou, vind ik een beetje raar nu mijn hond meteen na Guusjes baby ook Olly te noemen.
Juist lief.
Ja, nou, ik gooi het wel even in de groep. Er wordt zo hard gedelibereerd over de naam dat... het is explosief materiaal, zullen we maar zeggen.
Maar goed, hoe sta je tegenover het hebben van een hond?
Nou, het grappige is dat in principe hou ik niet van honden. Ik heb als kind had ik ook de AHP, de anti-hondenpartij. Daar maakte ik dan een soort van posters van. En dat was bijvoorbeeld hoge nood, hondendood, was een van de slogans. Maar ik
was altijd heel druk met dat kinderen niet betaald werden voor hun arbeid en dat ze minder rechten hadden. Dat was echt mijn ding waar ik...
En je ziet hoe wij dan als twee activisten toch bij elkaar zijn gekomen uiteindelijk.
Ja.
Maar ik moet zeggen, zo'n handzame hond die je in principe ook in een tas zou kunnen doen. Want daar hebben we het hier over. Over een harige... Hoe heet dat?
Tackle,
ja, maar de harig heet dat harig?
Ruwharig.
Ruwhaar, dat vind ik dan wel weer... Daar zie ik dan ook wel weer de charme van.
Ja.
Ja. Dus...
Ja, nee... Ik denk dat Gijs en ik er net zo in staan, in principe. We zijn niet per definitie...
Hondenmensen?
Hondenmensen.
Nee.
Maar je zal zien dat je van dit
gaat...
Tuurlijk.
Dat je daar heel erg van gaat houden.
Ja, en ik vind ook, a happy wife is a happy life.
Ja. Ja. Is de wife een echte hondenmens?
Nou, de wife heeft een heel intens hondenverlangen. Een groot deel van haar leven.
Maar heeft ze ooit als kind of iets een hond gehad?
Ja, ze heeft een heel tragisch verhaal. Dat ze namelijk als kind een hond had en die moest weg toen haar moeder doodging. Toen ze naar Amerika gingen emigreren.
Heb je de voorstelling niet gezien, Teun? Van Aaf?
Die heb ik even gemist, denk ik. Ja.
Want daar zit dat verhaal in. En het zielige was ook dat toen ze terugkwamen uit Amerika naar... Een jaar of zo.
Ja, nou ja.
Dat Hugo, de vader, zei... Nou, we gaan nog eens eventjes kijken naar de hond. Want we weten waar die woont. En toen gingen ze kijken. En toen was het een andere hond. Maar Hugo hield vol dat de hond was.
Ja, die is van kleur veranderd.
Maar Aaf zag meteen dat het toen niet was.
Nee, Aaf heeft altijd gedacht dat het hetzelfde was totdat ze volwassen was.
Oh.
En een vriendin, Paulien, tegen haar zei...
Oh ja.
Maar dat was gewoon een heel andere hond. Toen viel dat, kwartje pas ineens. Ja, maar goed. Ja,
nou, dan snap ik wel. Dat verlangen naar een hond snap ik dan wel.
Zeker.
Ja.
Nou, zeker.
Dat is de hond die alles goed zou maken.
Ja, ik geloof dat Aaf eigenlijk niet wilde gaan podcasten en schrijven over de hond. Dus ik heb weer een soort zweetaanvallen.
Maar wij kunnen toch wel podcasten?
Dat is toch een eigenzinnige podcast? Ja. Ja, dat vind ik ook wel.
We leven in een vrij land, hoor.
Ja, vind ik ook.
Nog wel.
Ja,
nog wel.
Nou goed, krijg het helemaal warm.
Ja.
Ik weet niet in welke tijdspot ik me nu precies bevind.
Ja, volgens mij, kijk, Hanneke heeft dit hele verhaal verteld. Eigenlijk heb jij ongeveer niks gezegd over die hond.
Nee. Dat is waar.
Jij kan je handen wassen in onschuld.
Juridisch sta je heel sterk.
Ja, ja. Oké.
Bovendien heeft ze het ook allemaal op alle podia verteld.
Nee, wel dat ze vroeger een hond, maar niet dat we nu weer een hond, dat ze een hond gaat krijgen.
Oh, maar wacht maar op de eerste column.
Maar het is... wil daar even... Ik heb allemaal gedachten over. Ik heb nu een hele harde zweetaanval.
Waren al die tantes ook echte tantes? Of is het meer zoals in de Jordaan dat al je buren ook tante heten?
Ja. Tante Olly was een echte tante, een bloedtante. En de anderen waren niet bloedtantes.
Ja, en tante Olly was ook een tante van mijn oma, hè?
Ja,
want ze was de zus van de moeder van mijn oma.
Oma, ja.
Ja, precies.
Dus en ook toen, weet je dat nog? Nee, ja, omdat ik het verteld heb.
Ja.
Dat toen tante Olly jarig was. En toen gingen we naar het verzorgingshuis waar ze woonde inmiddels.
Bij de Boelenlaan.
Ja, precies, de Klenken. En toen kwam jij het zaaltje binnen. Toen zei je, tante Olly, wilt u een stukje uit mijn neus?
Hè?
Ja, ik at en eet altijd heel veel uit mijn neus.
Verdamme.
Soms heb je echt zo'n lekkere... Ja,
nou,
ja ik ben gek op uit mijn neus eten. Jij ook, hè, mam?
Ja, zeker.
Ja,
zeker.
We zijn ook allebei altijd heel druk met heel veel naalden en potloden. Alles in onze oren steken om daarmee te krabben.
In gaten waar het jeukt.
Ja, gewoon in gaten waar het jeukt. En gaten waar wat te eten valt.
Daar allemaal dingen in prikken.
In casu onze neus daar weer heel veel uithalen om dat op te eten. Eet jij nooit iets uit je neus, Teun?
Ja, maar in het gezin wordt daar zeer...
Afwijzend op gereageerd.
Ja.
Nou, ik zal niet zeggen dat er in mijn gezin heel positief over wordt. Maar ik
heb ook nog nooit applaus gehad, hoor.
Precies. Ik herinner me dit vooraf met tante Olly niet. Want ik was nog te klein. Maar het is vaak verteld.
Jij dacht echt dat je een heel lief aanbod deed eigenlijk.
Dat sowieso. Maar ik denk dat ik echt zo'n lekkere korst te pakken had. Soms heb je gewoon zo'n goede vangst.
Alles moet sowieso
En dat cadeau geven aan een oude tante, dat is gewoon groot.
Dat is een groot cadeau van een klein kind.
Maar ik denk dat ze het beleefd heeft afgeslagen, tante Olly.
Weet je nog hoe tante Olly reageerde?
Nee, dat weet ik absoluut niet meer.
Hey, Arie Boomsma, die tapet tegenwoordig zijn mond dicht om door zijn neus te ademen.
Ja, dat zag ik ook. En dan gaat hij ook slapen.
Hij doet allerlei oefeningen en hij gaat slapen. En dan doet hij een stuk plakband, tapet hij op zijn mond. Het ziet er best wel griezelig uit.
Ja, omdat het heel ongezond is volgens hem om door de mond te ademen.
Het is veel beter om door je neus te ademen.
Ja. Maar het zou dus kunnen dat je opeens een verstopte neus krijgt midden in de nacht.
Dat je dan gewoon stikt.
En dan ben je gewoon dood.
Is het voorbij met Arie?
Ja. Het is eigenlijk gezonder totdat je eraan dood gaat. Heb je Arie wel eens ontmoet, Hanneke, eigenlijk?
Ja, ik heb Arie ontmoet. Ja.
En wat was je ervaring?
Bijvoorbeeld laatst, een paar jaar geleden, toen wou ik opeens een volkstuin, toen ik dit niet had, in Amsterdam-Noord. En toen heb ik me ingeschreven, ben ik ook lid geworden van de Volkstuindersbond.
Ja, dat moet.
Want dat moet. En Arie Boomsma liet zich toen ook inschrijven bij deze.
Echt waar?
Ja.
En heb je toen even de BN'erstalk gedaan met elkaar?
Nou, hij groette mij alsof we elkaar ooit eerder hadden ontmoet.
Ja, dat is BN'ers. Dat is BN'ersachtig. Ja. Dan zit je bij de club.
Die heerlijke BN'ers omgangsvorm.
Ja, want daar kan je heel laatdunkend over doen. Maar jij omarmt dat echt, hè?
Ja, het is altijd zondag bij BN'ers. Schat, ja. Wat zie je er goed uit en schat dit en schat dat.
Ja, ja, en het is dus, je kan de hele plichtpleging van soort elkaar leren kennen en voorstellen, kan je overslaan. Nee. Want je kent elkaar, je behoort tot dezelfde kasten. Absoluut. En je kan meteen beginnen met omhelzen en knuffelen en elkaar complimenten geven.
Ja, absoluut.
Ja.
En ik,
nou, en als iemand goed dat kan, is dat Arie natuurlijk.
Ja, is Arie daar goed in?
Knuffelen en complimenten geven.
Ja, hij was fantastisch. Ik dacht, oh wat fijn, dan kom ik op een volkstuin met Arie Boomsma.
Ja, allemaal nooit gebeurd.
Allemaal nooit gebeurd, nee.
Nee, ik heb,
maar hij deed net alsof wij elkaar heel goed kenden, maar bij mijn weten had ik hem nog nooit eerder ontmoet.
Ja, ik heb ook een paar herinneringen aan Arie Boomsma. Ik heb hem wel eens geïnterviewd natuurlijk, toen was hij heel Arie Boomsma-achtig. Ik heb hem ook een keer gezien in de Jan Evertsestraat met een hele kleine chihuahua.
Oh.
Dat was heel grappig. Want dan had je, zou maar zeggen, reusachtige Arie Boomsma met een hele kleine chihuahua. En ik was ook een keer met Aaf bij een uitvoering van Angels in America van Toneel van Amsterdam. Dat is een toneelstuk wat 7,5 uur duurt of zoiets. Zoiets waarvan Aaf zegt, als er raps bij geserveerd worden, dan hoef ik er eigenlijk niet heen. Je houdt niet van lange toneelstukken. Maar goed, we waren daar toch. En toen zat Arie Boomsma, zat 3 rijen achter ons. Maar af en toe keken we even om naar hem te kijken. Toen zat hij met zo'n New Era pet met zo'n grote klep op.
Ja.
Zat hij met zo zijn vinger zo onder zijn kin gevouwen, zo heel serieus zo alles in zich op te nemen en te kijken.
Was hij niet ook bij die...
Verhaal nog niet klaar.
Oh nee, het verhaal is nog niet klaar, ja.
En toen in de pauze, toen hoorden we hem praten met iemand. Toen zei hij, hoe is het? Dat is onze Arie Boomsma, maar dat zeggen altijd, hoe is het?
Ja.
Wat wil jij
Arie zeggen? Nee, ik wil niks meer over.
Oh, je wil gewoon even mijn verhaal verstoren en dan het daarna laten zitten.
Al iets te lang geen spreektijd, ja.
Nee, ik zeg wel niks meer.
Nee, zeg nou. Nee, ik vind dat je nu over de brug moet komen.
Nee, ik kom niet meer over de brug.
Maar weet je het nog of niet?
Nou, ik merk al in mijn hoofd dat ik dan op allerlei namen niet kan komen en daar heb ik geen zin in.
Oh, dat woud.
Ja, dat woud.
Je ziet net een mistig woud opdoemen.
En het is soms beter als je gewoon dat woud al op ziet doemen om er ook gewoon niet in te gaan.
Om het mistige woud niet te betreden.
Ja.
Heb jij dat ook wel eens, mam, dat je een verhaal wil gaan vertellen en dat je denkt, ik weet eigenlijk de contouren niet meer?
Nou ja, het probleem is met dat ik altijd de neiging heb om als iemand anders een verhaal vertelt, ik al kijk wanneer er een adempauze is. Dat ik een verhaal kan gaan vertellen. Ja. Want, en ik heb laatst gelezen, dat komt omdat over jezelf praten of aan het woord zijn, maakt dopamine aan. Ja. En dat kunnen jullie je ook wel eens ter harte nemen. Jullie worden er miljonair van. Maar ik ben
echt
er alleen
gelukkig.
Maar...
Maar weet je, dus sport maakt ook dopamine aan. Doe je dat al ook heel veel, Hanneke?
Nee, ik doe de gemakzuchtige manier van dopamine innemen.
Maar,
dus ik wacht tot als jij iets aan het vertellen bent en je haalt adem, dan zeg ik ja, maar dat heb ik ook. Want
en dan komt dat dopamine shot weer los.
Ja, is echt waar hoor.
Ja.
Dat geven wij bij de interviewles vertellen we dat ook altijd.
Oh ja.
Heb je de Wimbledon-finale nog gekeken, Hanneke?
Ja, nou, het laatste stuk.
Ja.
Want we waren gisteren bij een
voorstel
met z'n allen.
Ja.
Waar mijn neven in speelde. En toen kon ik nog net naar Callands Oog. Toen heb ik net de laatste set gelukkig nog met Djokovic gezien.
Ik vind dat, ja, het blijft gewoon fascinerend hoe ongelooflijk psychologische sport dat is. Dat vind ik zo. En dat zie je bij niemand eigenlijk, maar eigenlijk bij deze twee mannen eigenlijk het best.
Ja,
ja, maar dan moet ik wel zeggen dat die Kyrgios is wel echt een geval. Die jongen is gewoon een wrak.
Ja.
Ik had ook echt, in het begin zat ik me echt te ergeren aan hem. Toen irriteerde hij me.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, nee, hij is gewoon echt een patiënt. Die jongen die sport. En het gekke was dat op het moment dat de wedstrijd was afgelopen en hij dus had verloren, zag je helemaal ontspanning in hem optreden.
Helemaal blij.
Begon hij te stralen, werd hij heel vrolijk. Dus hij zit de hele wedstrijd zit hij te schelden en te vloeken en zijn team uit te schelden en ruzie te maken met iemand uit het publiek. En helemaal door het lint te gaan
en
over alles.
En toen zei die Sue Barker, die interviews doet na afloop dit jaar voor het laatst, van, nou, smaakt het naar meer? Nee, absoluut niet. Nee. Het was echt heel zwaar, heel veel tennis. Ja, heel veel tennis, zei
Ik moet zeggen dat gaandeweg sloeg mijn irritatie echt om in compassie en ook wel een soort sympathie. Dat ik denk, deze jongen is gewoon totaal niet geschikt voor deze sport.
Ja.
En toch ploeter, omdat hij gewoon zo fucking veel talent heeft. Hij is zo goed, ja. Zo goed is, weet hij zich nog naar dat niveau te worstelen. Maar hij staat ook heel laag in ranking.
Nou, 40.
Ja, goed, voor iemand die zo goed kan tennissen is dat wel laag. Hij speelt heel weinig toernooien. Ja,
hij heeft gewoon niet vaak zin in ook.
Laagste geclasseerde
finalist.
Maar tegelijkertijd zie je dus dat hij vreet zich helemaal op en maakt zichzelf eigenlijk kapot.
Ja.
En die Djokovic, terwijl heel
blijf
veel van,
zijn.
Heel van die tegenstanders. Ja, Hanneke, ik ging geen ademhalen. Hè? Pas op, jij. heel van die tegenstanders die worden daar dan gek van en gaan dan fouten maken. Maar die Djokovic die raakt dan helemaal in de zone.
Ja.
En die denkt van, nu heb ik hem gewoon.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Maar ik vond dit
laatste.
Wat zou je zeggen, man?
Ik heb al de laatste set gezien, helaas. En tennis terugkijken is niet leuk.
Nee. Dat geldt voor bijna elke sport.
Ja, want ik heb van Gijs ooit een videoband DVD. Of een DVD gekregen.
Van Borg tegen McEnroe.
Borg tegen McEnroe. We hebben al volgens mij 5 jaar de afspraak staan dat we die keer samen gaan kijken.
Al 15 jaar.
Maar het is nog niet gebeurd.
Nee, het is nog niet gebeurd.
Nee.
Dus
je vond dit eigenlijk gewoon niet leuk
ik vond
meer?
Ik vond dit beyond het psychologische spel. Want het psychologische spel zit toch meer in soort subtiele dingen. Terwijl hier was gewoon iemand totaal uit zijn plaat aan het gaan. En een ander iemand zich daar totaal... Wel heel knap dat Djokovic op geen enkele manier erop reageerde. Of zich daardoor liet beïnvloeden.
Maar je vond het eigenlijk gewoon zielig?
Nou, ik vind het leuker als het psychologische spel iets subtieler is. Ja. Dat zei Martin Šimek altijd over Jimmy Connors.
Ja.
Dat het grote talent van Jim
Mijn
Connors,
held, hè? Mijn held.
Jouw held. Het grote talent van Jim Connors was dat hij heel snel kon schakelen tussen geconcentreerd zijn en niet geconcentreerd. Dus hij kon, zou maar zeggen, die hele
Ja, maar het
dat
gekke
hele
is,
publiek...
dat kan die Kyrgios dus juist Wat? Ook wel. Want die kon ze helemaal kwaad maken en een paf, daarna sloeg hij een ace.
Ja, precies. Ja. Maar dus dat was inderdaad van... Ja. Ik kan met jullie niet praten.
Het is Hanneke's rubriek.
Ja, maar jullie hebben allebei die dagen als ik even adem, maar beginnen jullie allebei doorheen te tetteren. Ja, precies. Nou, mam, jij nog?
Ja, nee, nu is de lol eraf.
Nou, nee.
Geef jezelf zo dopamine.
Ik had vaag het idee dat het mijn rubriek was, maar...
Oké, vul je rubriek.
Mijn dopaminepeil is volkomen onder nul.
Nou, pep het wat op. Geef jezelf wat dopamine.
Ja.
Nee, maar vergis ik me nou dat Djokovic toch ook altijd wel van die rare uitvallen had en een dwarskop was.
Nou, dat was hij wel, volgens mij. Volgens mij heeft hij dat afgeleerd.
Ja, volgens mij. Hij ziet er nu heel cool uit, maar... Ik dacht dat hij vroeger ook nog wel eens een tennisracket...
Degene die dat het ergst had, was Federer. Zijn hele begin van zijn carrière was hij aan het schelden. Weet ik. En die heeft dus op een gegeven moment de knop omgezet.
Oh, ja.
En stoïcijn geworden.
Ja, dus misschien... Ja.
En McEnroe heeft dat nooit... bij McEnroe is het nooit gelukt.
Nee.
Ik geloof dat hij nog steeds in therapie is voor woedeaanvallen.
Maar McEnroe vind ik toch wel gewoon de allerleukste in die hele tenniswereld.
Zeker.
Ik bedoel,
dat is toch een heel leuk personage.
Toch nog leuker dan Marcella Mesker.
Nou, dat is wel een zware competitie.
Hanneke, wil je nog wat dopamine halen?
Ja,
heb je
nog wat?
Is dit de laatste voor de vakantie?
Nee, morgen bellen we je weer.
Ja, maar dat is
Oh
dan...
nee, toch echt?
Ja,
maar die komen dan volgende week pas online.
Ja. Maar dan moet je wel vragen hebben, want ik heb helemaal geen input meer.
Nou dan ga ik even rustig 24 uur over nadenken.
Wat dacht je van de vraag, hoe waren de sushi?
Is dat meer fout sushi?
Was sushi? Of
hoe was de sushi? Of hoe waren de sushi's?
Is dat een meervoudig woord?
Ik zie het in elkaar kruimelen.
Ik wist het, toen
Hij
ik
weet het,
het
gewoon
toen
niet.
Ik het formuleerde, wist ik het ook al niet.
Oh, ja. Arme jongen toch. Ja. Oké, mam, we spreken je morgen. Maar volgende week, de luisteraars moeten nog een extra weekje wachten.
Oké.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Heb jij nou eindelijk mijn recept gemaakt?
Ik heb het in voorbereiding. Ik heb alle ingrediënten in huis.
Ja?
Ja,
dus,
het kan elk moment gemaakt worden.
Oké, dus misschien volgende week. Maar dan wil ik toch even terug naar een ander recept dat ik ooit gemaakt. Die gevulde groene koolrolletjes.
Oeh, die waren zo lekker.
Ja.
Heerlijk.
En wat daar nou bijvoorbeeld, wat het echt lekker maakt ook, Gijs, was het vegetarische gehakt.
Zeker.
Ja, en er is nu echt een fantastische nieuwe speler op de Nederlandse vegenmarkt. En dat is Meatless Farm.
Ja. En, heel enthousiast over.
Ja, en ze maken dus geen gehakt van soja, waar vaak wel wat over te doen is, maar van erten. En dit gehakt, Gijs, en sowieso hun vlees, is vrij van gluten en van soja dus.
Ja.
Het is echt, het gehakt, dat is echt hun paradepaardje.
Dat is een heel belangrijk ingrediënt.
Je ziet dat gehakt gewoon in galop, als paradepaardje door de supermarkt.
Je pan in galopperen.
Ja. Maar, nou kan het natuurlijk zijn, Gijs. Ik zou het gek vinden, maar het zou kunnen dat je een keer geen zin hebt om die koolrolletjes te maken. Dat je helemaal gewoon denkt van, nou, ik ben eens een keer in een gemakkelijke bui.
Ja.
Dan hebben ze ook andere verrukkelijke. Dat vind ik echt, het, ook nog even om Remco Kampert te eren. Echt het Remco Kampert
wordt verrukkelijke.
Verrukkelijke vleesvervangers.
Zeker. Ik vind het heerlijk. Mijn kinderen zijn niet per se hele makkelijke eters. En is het heerlijk om ze gewoon een balletje, een worstje, een nuggetje, een burgertje, een schnitzeltje voor te schotelen. Maar dat wil ik dan wel vegetarisch doen. En al die producten van Meatless Farm zitten dan ook nog eens boordevol eiwitten en vezels.
En die heb je nodig.
Dus dat is alleen maar winnaars.
Nou. En over alleen maar winnaars gesproken, Gijs. Ja. Vertel eens even hoe dat verder... Want er worden nog meer winnaar.
Nou, bij Crisp, dat is de supermarkt-app voor knettervers eten... kun je gratis het gehakt van Meatless Farm proberen... met nog eens €15 shoptegoed voor nieuwe gebruikers van Crisp. Ga naar crisp.nl/code/teunengijs... om daar precies te zien hoe je al deze heerlijke producten van Meatless Farm... plus allerlei fantastische kortingen kunt krijgen.
Fantastisch.
Teun.
Gijs.
Ja, de vakantie breekt bijna aan. Ik zit al vol reizenfieber.
Ja.
Maar de vakantie is ook de tijd van lekker lezen.
Ja.
En wat wil het geval? Je hebt weer eens een boek gelezen, Teun.
Ja, heerlijk. Want het is wel zo dat met deze af en toe terugkerende rubriek... wordt mij het plezier het lezen ook een beetje
ontnomen.
Ja, dat is gewoon van... je kan maar beter van je hobby... Nee, wat was nou van je werk je hobby maken dan van je hobby...
Van je hobby je werk, precies. Dan is het meteen geen hobby meer. Ja. Teun, ik zeg ook altijd, niks in het leven is gratis.
Ja.
Podcastmiljonair worden is ook niet gratis.
Nee.
Er zijn gewoon een paar pleziertjes die worden af. Bijvoorbeeld dat wij nog een soort onbezorgd koffie drinken met z'n tweeën.
Weet je wat nu...
is er ook niet meer bij.
Wat nu het grote probleem is, soms vraag ik, Gijs, hebben we het hier al wel eens over gehad?
Ja.
En dan weet ik dus ook echt niet meer... of we het erover hebben gehad in
welk
het
gremium.
Echt en in welk gremium. Ja. Dus... soms denk ik van ja, we hebben het er wel over gehad, maar misschien was het buiten de podcast.
Ja.
Dat weet ik dan niet. En ook daarom moeten we elkaar gewoon niet.
Buiten de podcast is het waarschijnlijk sowieso niet, want we spreken elkaar allemaal meer buiten de podcast. Als we elkaar buiten de podcast spreken, denk ik bij elk onderwerp van ja, vind ik zonde, want dat is toch ook, dit is materiaal.
Ja, dus daarom moeten we dus als we elkaar buiten de podcast spreken, echt niet spreken. Nee. Maar dat is niet alleen omdat het zonde is voor materiaal, maar ook omdat je dan later niet meer weet of je het nou buiten
precies.
De podcast hebt besproken.
Ja, en eigenlijk wat ik binnen de podcast heb besproken, weet ik ook al niet meer. Dus dat maakt ook niet zoveel uit.
Nee, maar ik had bijvoorbeeld vroeg ik aan jou, Hans Larousse, hebben we het alles over hem gehad?
Ja.
En toen zei je ja.
Ja, Hans Larousse is net zoals Ilja Gorts, een soort regular, gewoon door ons gehate mensen die altijd weer wel weer opduiken.
Ja,
gehaat. Waar we gewoon onze eigen gedachten
over hebben.
Waar we gewoon
een beetje op neerkijken.
Ja, neerkijken is ook niet het woord. Want ik heb ook wel bewondering voor hun halstarrigheid of zo. Het is meer...
Gek genoeg heb ik dat, terwijl ik eigenlijk, zeg maar...
Meer voor Ilja Gorts nog.
Nou, dus hoewel mijn ook meer, een meer negatieve fysieke reactie voel bij Ilja Gorts, heb ik toch ook iets meer bewondering voor hem.
Zeker.
En bij Hans Larousse is het eigenlijk zit het toch meer in het spectrum van laat me koud. Maar
ja, kijk,
toch,
Ilja Gorts is natuurlijk
een superhandige
een charlatan, maar wel een superhandige charlatan. Die wel met eigen handen een soort charlatan-esk imperium heeft opgebouwd.
Hij is een van de grootste marketing wondergenieën.
Dus daar moeten we hem echt om respecteren. Ja. En Hans Larousse is gewoon iemand die heel goed zijn weg heeft weten te vinden binnen het publieke omroep. En wat was hij ook weer bij de Kron-CRV?
Hoofdjournalistiek.
Ja. Ja, precies, dat soort functies.
Ja, maar ik zag dus later weer een tweet van hem. Er ging dus op één had kennelijk de verkeerde mensen uitgenodigd. En toen had hij... Ik denk van ja, dat is al sinds bestaan van de rubriek is dat de essentie van Op 1. En toen had hij er boven gezet... Mensen moeten niet denken dat dit een journalistiek programma is, zoiets. Ja, maar ja, Hans.
Zes Hans Larousse.
Zes Hans. Maar het grappige is dus, het bewonderenswaardige... en misschien het fijne voor Hans Larousse zelf...
Ja.
Is dat, ja, zoals ik denk dat met koningen ook zo is...
Uh-huh.
Dat hij heel erg zelf gelooft dat hij Hans Larousse is.
Ja, zeker. Ja. Hij gelooft helemaal in de Hans Larousse-mythe.
Ja. En dat is fijn voor Hans.
Zeker. En ook heel belangrijk voor je carrière. Want als je in je eigen mythe gelooft, dan ontstaat er ook een soort mythevorming.
Maar had ik je nou wel over de J-Log verteld of niet? Zal ik daarover ophouden dan nu?
Wat is dat?
Dat hij was wat verschanst in een soort hoofdredactioneel kamertje.
Ja.
En dan stuurde hij één keer in de week of één keer in de maand, weet ik niet eens, stuurde hij een nieuwsbrief. Dat was de J-Log.
Ja.
En daarin gaf hij zijn bespiegelingen over de journalistiek.
Ja,
en
waar dat
heb ik verteld. Okay. Ja, nou, dan zijn we dus echt uitgepraat over Hans Larousse. Maar Gijs, ik heb dus gelezen The Swimmers van Julie Otsuka.
Ja.
En dat is ook gewoon vertaald in het Nederlands en dan heet het De Zwemmers.
Oh, wat een goede vertaling. Leuk, dat is niet een heel gek woord. Voor...
Ja, dat
wat kunnen ze in Engeland toch heerlijk boeken uitgeven?
Ja, het is een penguin.
Ja, het ziet er zo aantrekkelijk uit.
Ja, nou, het fijn is toch... Kijk, voor...
Het is een hardcover. Ja. Het is niet een klassieke penguin, maar...
Het is geen klassieke penguin. Nee, het, op zich hou ik voor de zomer ook van echt dikke boeken.
Ja, dit is geen dik boek.
Dit is dus een dun boek. Dit is 200 bladzijden, nog niet eens, en vrij grote letters. En dat heb ik dus in één weekend gelezen. En dit is een vrouw, deze Judy, die heeft tot haar 30ste heeft ze geschilderd. En toen heeft ze bedacht, nee, weet je wat, ik ga schrijven.
Net als Charlotte Mutsaars.
En daar is ze super succesvol in, allemaal bestsellers. En dit is een boek over een groep waar ik me...
Margriet de Moor, is die niet eerst ook schilderes en toen schrijfster?
Het is natuurlijk toch als...
Kijk naar Fanny van der Heijden, die is helemaal met haar eigen dingen
bezig. Was Margriet de Moor eerst schilder en toen schrijver?
Oh, dat weet mijn vrouw niet.
Oh, ze, ja, nou, hele rare stuiptrekkingen daar in het gezicht. En ze is Amerikaans
origine, geboorte?
Nee, ja, van geboorte en van een Japanse familie.
Ja.
En ja, het is een heerlijk boekje. Het gaat dus over zwemmers. En eerst wordt helemaal eigenlijk de psychologie van... wat ik natuurlijk heel leuk vind.
Ja, omdat je nu zelf ook een zwemmer
bent. Ik ben nu ook zelf een zwemmer. Dus er zijn mensen die zitten in een... ze noemt het dan... zitten in een zwembad onder de grond. Maar ja, gewoon heel ergens in een kelder. En dat is duidelijk een soort club. En dan beschrijft ze de verschillende psychologieën van de verschillende zwemmers. Dus de ene die houdt altijd, die gaat precies een half uur. De ander die telt. De ander die telt, die zwemt zo lang als hij wil. En dan over de verschillende slagen enzovoort. Maar, en dan op een gegeven moment zien ze een barst in de vloer. En dan ontstaat onrust over die barst in die vloer. En er worden verschillende personages worden eigenlijk niet echt beschreven, maar aangestipt. En een van die zwemmers is Alice. En dat wordt dan gewoon af en toe wordt er alleen maar gezegd van... nou ja, Alice, we letten niet echt op haar. Of we trekken ons niks aan van haar vreemdheden. En dan wordt die barst in de vloer. Dan komen er meer barsten in de vloer. En op een gegeven moment... Dus wat overgaat ook, is dat die zwemmers... en dat is volgens mij met hardlopers ook zo... die zijn even... Hier in dit zijn ze eigenlijk in de onderwereld. Zijn ze even in hun eigen wereld. Hoeven zich niet bezig te houden met de bezonjes van... het dagelijks leven bovengronds.
Ja.
En dat is dus heel, heel belangrijk voor ze. En voor sommigen is het ook echt dat ze niet naar verjaardagen gaan... als ze net op dat moment gaan zwemmen enzovoort. Ja. En dan die barsten in die vloer, die worden meer en meer. En op een gegeven moment gaat het zwembad dicht.
Ja.
Dan zijn die mensen hun routine kwijt... en hun ontsnappen aan het dagelijks leven. Dat is het één ding. En dan gaan we opeens naar het personage Alice... die dus alleen maar een beetje is aangestipt. Die... last heeft van dementie. En die in het begin de dementie gewoon nog wel kon zwemmen. Maar ook bijvoorbeeld elke zomer ging het zwembad dicht. Of elke winter, weet ik, is eigenlijk logischer. En dan stond ze toch voor de deur van, hè, ja, dit was toch mijn routine. En dan gaan we opeens naar beschrijving van hoe zij dan in het verpleeghuis is. Dan terechtkomt. En dat wordt dan ook genoemd iets van, dit is het laatste deel van de reis. Hele nare beschrijving van dat verpleeghuis. En dan via dat verpleeghuis komen dan af en toe nare herinneringen naar boven. En je kan dus eigenlijk zeggen van dat je hebt dus een barst in het zwembad, maar ook een barst in haar geest.
Mm.
En dat is op een hele slimme... Ja, ik vind het altijd een beetje cliché om te zeggen, maar deze vrouw schrijft echt poëtisch. Dus ik heb het dan wel in een weekend gelezen, maar als je het als... poëzie zou behouden.
Rijk geschreven.
Ja, fantastisch. Ja, maar gewoon heel... Ja, juist niet...
Nee, niet bloemrijk.
Niet bloemrijk, zoals die belachelijke nieuwe vervangcommunist... of columnist in de Volkskrant. Die Belgische, heb je die?
Nee, nog niet.
Nou, dat was die vrouw die het ook helemaal voor Mai Spijkers opnam. Oh, ja. Heb je dat? Delphine. Dat Vlaamse bloemrijk wat mensen dan soms aanzien voor mooi schrijven.
Ja.
Dit is juist heel precies geschreven. Heel fantastisch. En ja, meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. Okay. Dan ja, ga dit lezen.
Ga dit lezen. De Swimmers, je bent er een weekendje mee bezig.
Ja.
Op vakantie misschien twee lekkere stranddagjes.
Oh, heerlijk.
Oh, zo verrukkelijk.
Ja. En dan tussendoor even een dip in de pool. Een paar slagen zwemmen. En dan weer lezen met Julie.
Ja, hartstikke goed. Yes. Dus Julie
Otsuka,
The Swimmers. Vertaald als De Zwemmers in het Nederlands.
Ja.
Nou, hartstikke goed.
Teun en Gijs vertellen alles.
Nou, Tuin.
Nou, Gijs.
Dat was hem weer voor vandaag.
Ongelooflijk.
Morgen gaan we weer. Gaan we er eentje voor in de vakantie opnemen.
Ik zou willen zeggen, Gijs, de formidabele koffie is vandaag gezet door Fanny
van der Rijt.
Fanny van der Rijt, toch ook wel, ja.
Ook wel hard en zo.
Ook wel hard en zo van deze podcast.
Kijk er naar zitten, die schat.
Ja, hè? Ja. Ja. Mag je dat zeggen eigenlijk?
Oei.
Oei, die schat.
Dat mag nu misschien nog wel, maar ja, ik denk dat het wel op het randje.
Als je met de bril van de toekomst hier naar
Als je met de bril van de toekomst, dan... Ja, Fanny, ik bied je mijn excuses aan dat je een schat hebt genoemd. Ja. Het is denigrerend. Het beschrijft je niet in je volle waarde die je als mens hebt. Het is in die zin ook kleinerend. Ik vind je een schat, absoluut, maar ik vind je zoveel meer. En dat had ik op dat moment ook moeten benoemen. Excuses.
Ja. Ja, dat is Fanny van der Rijn. Ja. Nou, de
hart en zo
van de podcast.
Zijn wij?
Ja, en Guusje de Vries. Moeder van Olly. Ja, en ook nog zoveel meer dan moeder van Olly.
Ja, van Lily.
Ja, ook dat. Olly en Lily.
Ja.
Ja, Oi Lily.
Oi Lily.
Ja. Muzikale omlijsting, Gijs.
Janne-Kees Groenteman.
Ja.
En op vocalen.
Kiki Jaski. Gijs, ik vind ook, jij hebt vandaag weer een prachtige... Je bent even ergens doorheen gegaan. Je had het moeilijk. Je bent er sterker uitgekomen.
Nou, ik voel mezelf nog klein en vernederd. Nee,
maar dat hoeft niet.
Nee, dat weet ik wel.
Ik vind dat je er juist bovenuit bent gestegen. Ik vind, ja, echt.
Ja. Oké.
Nou, oké. Dan moet je ook, ja, misschien...
Ik ga proberen deze dag de kracht in mezelf weer te vinden.
Yes.
Ja, is dat goed?
Is er goed.
Oké, is er goed.
Beatles.
Nou, Tuin.
Ja.
Vorige week kwam ik weer gewoon met iets van Pol op de proppen zetten. En toen riep jij, en dat heb ik me ook dat heb ik me aangetrokken, van Pol, het is er toch de hele tijd met die Pol. Is er ook nog John? Dan jij het verdomme ook gelijk. Kijk, het ding is...
Als vrienden moet je elkaar ook soms de waarheid zeggen.
Zeker. Het ding is, ik zat ooit met Alex van Warmerdam over de Beatles te praten.
En as you do.
As you do. Ja. Ik had hem geïnterviewd. En dan kom je al snel over Beatles te praten. Hij kent ook zijn Pappenheimers. En ze hadden het ook over Paul en John en favoriete Beatle. En toen ging ik mijn theorie weer ontvouwen van... Ja, maar de Beatles zijn juist de Beatles omdat zij het samen zijn. Dus het is onzinnig om een favoriet aan te wijzen. En toen zei
ben jij de eerste die deze theorie heeft ontvouwd?
Nee, nou, dat neem ik aan van niet. Zeg. Het zal wel heel armoeig zijn als ik de eerste was. Maar praten over je favoriete Beatle is wel echt een ding wat je snel moet doen als je het over de Beatles hebt. En daar ben ik dus echt rigoureus mee gestopt. En dan ontvouw ik altijd deze theorie.
Maar je kijkt wel neer op mensen die iemand anders dan John of Paul noemen, toch?
Ja, ik vind mensen die George als favoriete Beatle noemen, om van Ringo maar te zwijgen.
Ja.
Maar vind ik dat je dan het wonder van de Beatles tekort doet. Ik bedoel, dan kan je wel van elke goede band iets mythisch gaan maken. De Beatles en de Beatles vanwege John en Paul.
Ja.
Dat is gewoon zo. Dus, maar toen zei Alex van Warmerdam, ja, maar John is toch altijd mijn vriend binnen de Beatles.
Ah.
En dat vind ik dan wel weer een goede omschrijving. Dat, zou ik maar zeggen, qua muzikaal en het wonder en het fantastische. En weet ik veel, is het juist de eenheid van hen twee die het fantastisch maakt? Maar John is natuurlijk toch degene met wie je bevriend zou willen zijn. Ik denk dat dat ook altijd Paul zijn lichte minderwaardigheidscomplex is geweest, wat hij altijd nog.
Ja, je zei ook jij zei van ja, Paul die doet dan alsof hij swag heeft, maar
heeft het niet. Hij is gewoon een sukkel. En John Lennon had gewoon.
Ja.
Ja, ook daarin zijn ze weer. Die was gewoon een en al swag. Die man die was zo ontzettend cool.
Ja.
En hij kon natuurlijk ook fantastische liedjes schrijven. En daar heeft Paul McCartney die heerlijke suikerlaag overheen gegoten, waardoor het zo lekker is geworden. Maar goed, ook solo heeft John echt zijn mannetje gestaan in de 10 jaar die hij nog geleefd heeft nadat de Beatles waren opgeheven. En we hebben het zoveel over Paul gehad dat ik dacht, laten we ook weer eens een John solo doen.
Maar wat vind je van die solo carrière van John dan?
Nou, ik vind sowieso de plaat, eigenlijk vind ik Plastic Ono Band, dus de eerste plaat die hij naar de Beatles heeft uitgebracht, vind ik zijn enige echt super geslaagde plaat. Dat je echt denkt, nou, dat is een meesterwerk, zoals de Beatles-platen ook meesterwerk zijn. Wat Ram ook heeft van Paul McCartney, vind ik. En verder vind ik het een beetje wisselend. Als plaat eigenlijk nooit echt helemaal geslaagd, maar wel vaak met een paar hele goede nummers erop. En bijvoorbeeld deze, en die is toepasselijk voor de staat van zijn waarin ik in ben. Dat is van de plaat Walls and Bridges. Nobody loves you when you're down and out, heet hij.
Jezus, Gijs.
Het is echt, het is niet een super beroemd nummer van John, maar het is wel echt een lekker nummer. En hij zingt het zo. Die stem van die man. Hij kan altijd zo in je ziel boren met die stem van hem. En dat doet hij hier ook. Dus ik wou ook deze als Beatles tip doen.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.